Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het Matthäus-evangelie, het zesde hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. We noemden nu Matthäus 6, de versen 19 tot en met 34, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Matthäus 6 en dan beginnen we bij vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet door graven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover.
Gemeente, het is vanavond de 48e zondagsafdeling die aan de beurt van behandelen is. Zondag 48. We lezen, welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen tot zover. Het gaat in deze zondagsafdeling dus over het koninkrijk Gods. Om dan te letten ten eerste op de koning. Ten tweede te letten op de onderdanen. In de derde gedachte stil te staan bij de vijanden. En in de vierde gedachte te letten op de heerlijkheid. Gods koninkrijk. En we noemden vier gedachten. Ten eerste de koning. Ten tweede de onderdanen. Ten derde de vijanden. En ten vierde de heerlijkheid. Eerst, zegt de Heer, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Nee, niet uitstellen tot morgen. Morgen zal ik het koninkrijk Gods gaan zoeken. Nee, zoekt eerst. Dan bedoelt hij nu. Nu op dit moment. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. Nee, niet eerst alle tijdelijke belangen, dingen die voor ons, of we nou jong zijn of oud. Want ook als we oud geworden zijn, dan hebben we zoveel tijdelijke belangen nog op het oog. Zeker. Als we jong zijn, oh, dan denken we dat we nog een heel leven voor ons hebben. En dan willen we dit bereiken en we willen dat doen en we willen... Nou ja, vul het zelf maar in, want je hebt wel een heel lijstje, jonge mensen. Wat je allemaal zou willen doen, wat je allemaal zou willen bereiken, wat je allemaal zou willen hebben. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dus niet eerst die schatten vergaderen op de aarde. Want ja, die schatten op de aarde, daar komt de roest op en daar kruipt de mot in, zegt de Heer. Die schatten op deze aarde, die zullen eenmaal vergaan. Ja, maar ik moet toch ook werken voor de kost. Moet toch ook werken voor mijn gezin. Jazeker. Als de Heer ons de gezondheid heeft gegeven, dan is dat onze plicht. Dat moeten we zelfs nauwgezet doen. Zo nauwgezet, zo trouw, als de engelen in de hemel dat doen. Nou, die engelen in de hemel, die passen vaardig, die letten nauwkeurig op dat woord wat uit de mond van de Heere uitgaat. En als de Heere maar een woord spreekt, als hij ze maar een opdracht geeft, dan vervullen zij die opdracht direct. Dus als ik de gezondheid heb en ik heb de leeftijd nog dat ik werken moet, zeker, dan hebben wij voor ons tijdelijk welzijn en voor ons onderhoud te zorgen, te werken voor mijn gezin. Maar, ja, mijn hart moet ik er niet op zetten. En daar zijn we toch mee bezig, of niet? Mijn hart erop zetten. Hier een koninkrijkje. Ja, mijn eigen koninkrijkje op te richten. Allemaal een eigen paradijsje. Toch? Maar welk paradijsje dat we hier ook proberen op te richten, het komt allemaal een keer in verval. Denk dan maar terug aan die machtige wereldrijken van het verleden. We hebben het vorige week en vanmorgen ook over die wereldrijken gehad. Dan hadden we het over Egypte. Dan hadden we het over het Assyrische Rijk. We hadden het over het Babylonische Rijk. We weten dat daar op het Rijk van de Meden en de Perzen is gevolgd. Wat is er allemaal van terechtgekomen dan? Nou, al die wereldrijken, die zijn weer vergaan. Zeker, Egypteland bestaat nog. Dat is waar, maar geen wereldrijk meer. En als je gaat kijken wat er van die Assyrische wereldmacht over is gebleven, nou misschien nog een ruïne op de plaats waar die machtige hoofdstad Nineveh te vinden valt. En dat grote Babel, wie is er aan het woord, kinderen? Dat grote Babel, dat ik gebouwd heb. Ja, dat was die machtige koning, Nebukadnezar, die al die wereldmachten ook aan zich had onderworpen. En dan staat hij op een ogenblik op het paleis, op het dak van dat pracht. Paleis en dan ziet hij daar die hoofdstad. En zover als hij kijken kan, is het een en al heerlijkheid. Dat is nou zijn koninkrijk. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Wat is er van overgebleven? Ja, niks. Dat grote Babel is veranderd in een puinhoop. Vervolgens zijn de Meden en de Perzen gekomen. En die hebben dat grote Babel, dat hele Babylonische Rijk, hebben zij weer opgerold. En achter dat Rijk van de Meden en de Perzen, daar is het weer een Alexander de Grote geweest. Die heeft dat Rijk van de Meden en de Perzen, ja, die heeft de toenmalig bekende wereld geheel veroverd. Ja, daar heeft hij zeker wel jaren voor nodig gehad. Weet je? 13 jaar. En toen hij de hele wereld veroverd had, toen heeft hij gezegd, geef me nog 6 van zulke werelden. En die zal ik ook veroveren. Ja, hoe oud was die man toen? Nou, toen hij dat zei. En toen hij de hele wereld al veroverd had, zover als hij wist dat de wereld bestond, toen was die man 33 jaar. Jongen, daar zou je toch jaloers op worden, of niet? Ja, maar weet je, toen is er 's nachts een mug geweest en die heeft hem gepikt. En toen? Toen kreeg hij malaria. En toen stierf de man. Keizer Alexander de Grote. De hele wereld, zover als hij wist dat de wereld bestond, veroverd. En 33 jaartjes jong, eeuwigheid geworden. Oh, wat een geweldig rijk. Wat is er van overgebleven? Niks. Want toen kwamen de Romeinen en die namen de macht over. Oh, begrijp je? Dan horen we de Heere zeggen in dat voorgelezen gedeelte. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, wat zullen we drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Zijn we daar ook niet de hele dag mee bezig? Elke dag opnieuw. Toch zijn die dingen van ondergeschikt belang. En dan zegt de Heere, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Ja, maar, ja, hij is nog niet uitgesproken. Al deze dingen wat we zullen eten, wat we zullen drinken, waarmee we ons zullen kleden. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Koninkrijk Gods. Ja, wat houdt dat in? Wat is dat? Wel, dat is dat hemelse paradijs. Daar wonen die burgers, hè. Die zijn gewassen in het bloed van het lam. In dat hemelse paradijs. Daar wonen alleen maar inwoners. Die nooit meer zullen zeggen, ik ben ziek. Dat hemelse paradijs. Daar zal geen zonde meer kunnen zijn. Het hemelse paradijs. Dat koninkrijk Gods. Daar zal geen zonde meer zijn, daar zal geen scheiding meer zijn tussen God en tussen de ziel. Daar zal een eeuwige zaligheid zijn. En nu is het te bidden. Uw koninkrijk komen. Tweede bede van het allervolmaakste gebed. En als er nou geen zondeval was geweest in het paradijs, dan was die bede niet nodig geweest. Maar nu heeft de mens zichzelf buiten Gods gemeenschap gezondigd. Nu heeft de mens zichzelf buiten dat paradijs gezondigd. Vanmorgen hebben we het ook uitgebeeld. De mens die heeft de kinderhand losgerukt uit de vaderhand van God. Zo heeft die mens die naar het beeld van God geschapen was, die heeft zichzelf gestort in die nameloze diepe ellende. En de Heere zou geen onrecht doen als hij heel dat menselijk geslacht in die ellende zou laten. Een apostel die heeft ervan gezegd in de Romeinenbrief, want zij hebben allen, ja, daar horen wij ook bij. Zij hebben allen gezondigd en derven missen de heerlijkheid Gods. Ja, die heerlijkheid Gods die er was in het paradijs. Die missen we van nature, daar delen wij van nature niet in. O, die zoete vrede uit dat paradijs. Die gemeenschap die er was met God in het paradijs, die zijn we kwijtgeraakt. En dan kunnen we hier wel proberen een koninkrijkje op te richten. Maar de apostel die zegt, als het gaat over die hemelse heerlijkheid, als het gaat over die gemeenschap met God, dat missen wij. Nou ja, we kunnen proberen erachteraan te lopen en we kunnen proberen ernaar te grijpen, maar we grijpen steeds mis en derven de heerlijkheid Gods mis. We zijn dus doelmissers geworden, doelmissers. We missen ons doel. En wat was het doel? De eer van God. God heeft de mens geschapen, God heeft de hemel en de aarde geschapen, de mens daarop een plek gegeven om zijn eer te bedoelen. Zo zijn we van God afgevallen. Zo heeft de Satan gedacht dat hij zijn doel had bereikt. Eeuwige ondergang van dat menselijk geslacht. De eeuwige ondergang. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat was de prediking van de Heere Jezus aan die nachtdiscipel. Aan Nicodemus. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dan zie je, dan ligt hier in deze bede tegelijkertijd de noodzakelijkheid van die wedergeboorte aangewezen. Want om in dat koninkrijk een plaats te krijgen, moet een mens dus van nieuws geboren worden. Want dan pas word ik een onderdaan van dat koninkrijk Gods. En nu hoeven we niet te denken dat de Heere onderdanen nodig heeft in dat koninkrijk om aan zijn eer te komen. Nee. Want als dat zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat de Heere voor de schepping van hemel en aarde en voordat hij de mens daar in dat paradijs een plaats heeft gegeven, een eerloos God geweest zou zijn. Maar God is altijd aan zijn eer gekomen. God heeft zichzelf in zichzelf verlustigd. Nee, daar heeft de Heere geen mens voor nodig. En toch heeft de Heere in dat goddelijke raadsplan de mens een plaats gegeven door wie hij gediend wil worden. Nee, dan wil hij niet gediend worden uit dwang. Maar de Heere die wil door mij, door u en door jou gediend worden, geheel gewillig, uit liefde, want zo was het. Zo was het. In het paradijs. En daarom is die wedergeboorte, die nieuwe schepping, die opwekking uit de dood, zoals onze vaderen dat beschrijven, daarom is die wedergeboorte zo onmisbaar voor ieder van ons. En daarom heeft de Heere ons ook zijn woord gegeven. Daarom heeft de Heere ons ook de prediking gegeven. Want in dat koninkrijk regeert hij door woord en geest. Dat komt ook heel duidelijk in het antwoord openbaar. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest. Ja, hier is de levende kerk aan het woord. Dat begrijpt u. Dat is door heel de catechismus heen zo. Nee, hier is geen onbekeerd mens aan het woord. Maar hier is de levend gemaakte kerk aan het woord. Die de bede die de Heere in het hart van zijn jongeren heeft gelegd. Maar ook in het hart van zijn kerk heeft gelegd. Mag beoefenen. Uw koninkrijk komen. Dat is regeer ons. En ons, ja, dan is er iemand aan het woord, die sluit zichzelf erbij in. Hebben wij onszelf er vanavond ook al bij ingesloten? Heere, dat is nou mijn begeer, om door u geregeerd te worden. Of zitten we zelf nog op de troon? En willen we van die troon geen afstand doen? Regeer ons door uw woord en door uw geest. Dus, als het gaat over dat koninkrijk, van deze tweede bede, als het gaat over dat Godsrijk, dat gaat de Heere oprichten hier op deze wereld. Dan wordt er weer een nieuweling toegebracht, als dat woord zijn kracht doet. Als dat woord een hamer is, waarmee weer een hart wordt verbroken, een stenen hart wordt verbroken. Als er weer een ziel is, jong of oud, die een vlezen hart van de Heere krijgt. dan wordt dat koninkrijk hier op deze aarde, ja, dat is straks een eeuwig koninkrijk. Maar die uitbreiding die vindt hier op deze wereld plaats. Maar nu, omdat die mens, hè, dat Adamskind, zich in vijandschap van God heeft afgekeerd. En als een schuldenaar tegenover God in de rekening staat, zal eerst de schuld betaald moeten worden voordat we een onderdaan in dat koninkrijk kunnen worden. Schuld betaald. Ja, maar dat kan ik niet. Ik kan die schuld die ik gemaakt heb, die kan ik niet betalen. Nou, hoe weet u dat? Ja, dat hoor ik elke zondag in de prediking. Ja, maar heb u het al eens geprobeerd dan? Heb je echt, al eens werkelijk, geprobeerd om je schuld aan God te betalen? En als je het dan werkelijk hebt geprobeerd, bij dagen en bij nachten, dan zul je inderdaad aan de weet moeten komen. Hij kan die prijs, en dan moet de vinger op het eigen hart. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ja, het is nog erger. Wat dan? Ik maak die schuld elke dag nog meer en nog groter. En dan dat wond. Dat God nu zelf heeft gezorgd voor een borg en voor een middelaar. En dat het Christus vanuit de stilte van de eeuwigheid is geweest, die al die eisen op zich heeft genomen. En niet alleen op zich heeft genomen, maar die schuld voor de zijne ook heeft willen betalen. Zodat weggelopen zondaren, vijanden, weer aangenomen kunnen worden als kinderen Gods in dat koninkrijk der hemelen. De tweede gedachte die hebben we genoemd, de onderdanen. Ja, dat koninkrijk dat zal niet zonder onderdanen zijn. Onze vaderen die hebben in de belijdenis op enig moment geschreven dat dat koninkrijk van God, nou ja, als het over die koning van dat koninkrijk gaat, dan schijnt het bij tijden dat Christus een koning is zonder onderdanen. Ja, dat dacht Elia ook, hè. Elia die heeft moedeloos zoals die was onder die jeneverboom uitgeroepen, Heere, neem mijn ziel maar weg. Want ik ben maar alleen overgebleven. Ze zoeken mijn ziel, ik ben mijn leven niet meer zeker. Ik ben moe gestreden en ik ben de enige die nog over is gebleven. En wat heeft de Heere toen gezegd? Elia, je bent niet de enige die over is gebleven. Want ik heb onder Israël nog 7000. Alle knie die zich voor de Baal niet heeft gebogen. Ja, het is waar. Er moet een wonder in mijn leven gebeuren. Omdat ik me van God heb losgerukt. Maar als de Heere door zijn geest, als de Heere door woord en geest, die wedergeboorte, die nieuwe schepping nu gestalte gaat geven, dan stort hij de liefde van God uit in het hart. En dan wordt zo'n onwillige, dan wordt zo'n wegloper, die wordt een gewillige onderdaan en leert tegelijkertijd vragen naar de regering van de koning van de kerk. Uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Ja, het is waar. Dit is de bede van een ziel die al een plaats heeft gekregen in dat koninkrijk. En die gaat juist vragen, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat we hoe langer hoe meer, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Zie je? Dan wordt hier het tegenovergestelde zichtbaar van de paradijsbreuk. Want daar wilde de mens God van de troon stoten om zelf op de troon van dat koninkrijk plaats te nemen. Maar hier in deze bede vinden we iemand op de knieën en die ligt voor de troon. Die ligt aan de voeten van de koning van dat koninkrijk. Met de vraag of dat de Heere hem, haar, door woord en geest wil onderwijzen. Regeer ons, regeer mij, alzo door uw woord en geest. Want dat woord, hè, het ligt open, dat is nu het wetboek, daar staan de reglementen in van dat koninkrijk. En die ziel die toen hij of zij buiten dat koninkrijk leefde, heeft die regels, die reglementen, altijd overtreden. Nee, naar dat wetboek niet geleefd. Maar dat wordt anders. Als de Heere gaat regeren in het leven van zulke ziel, dan wordt dat woord, dan wordt dat wetboek, dan worden die reglementen, die worden uit liefde aan het hart gedrukt. Dat heeft David ook gedaan. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dus hier is iemand aan het woord die vraagt of dat de Heilige Geest leiding wil geven in het leven, want ik ben er zelf niet toe bekwaam, maar de begeerte die ligt in het hart. Nou ja, als de begeerte in je hart ligt, moet je dan zo nodig om de leiding van de Heilige Geest gaan vragen? Ja, ja. Want ik kom zoveel tekort, hè. Als het gaat over de gehoorzaamheid van de reglementen van dat koninkrijk. Onze vaderen die hebben in de Heidelbergse catechismus over die gehoorzaamheid ook iets gezegd. De Allerheiligste, die heeft maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En omdat die inwoners van dat koninkrijk zichzelf in de spiegel van de Heilige Wet hebben leren kennen, gaan ze vragen om de regering en om de leiding van de koning van dat koninkrijk. Ze willen meer en meer het beeld van die koning gaan vertonen. Dus ze willen dat beeld van God, zoals het er was in het paradijs, hier van binnen weer hersteld wordt. Ja, dat willen ze. Dat is de begeerte van het hart dat beeld van God waarnaar hij mij geschapen heeft en wat ik als het ware weggegooid heb, wat ik niet geacht heb, wat ik als iets waardeloos heb geacht. Dat moet nu hersteld worden in mijn leven. Meer en meer beeld van de koning te vertonen. En dan willen zij die koning gaan behagen. Ze willen hem gaan dienen vanuit de liefde van het hart. Nee, niet uit dwang, niet uit angst voor de straf. En niet om loon, niet om betaling. Maar ze willen hem gaan dienen omdat hij het zo waardig is. En ze zijn zo bang, hè, voor die oude wortel die hier is achtergebleven. Ja, het is waar. Er zijn de tijden en ogenblikken, dan mogen ze geloven dat hun levensstam van Adam is afgesneden. En dat die Christus is ingeplant geworden. Maar die oude stronk, hè, ja, die zit hier van binnen nog steeds. En die steekt van nature, die steekt na ontvangen genade, keer op keer de kop weer op. En daarom wil ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen, uw koninkrijk komen. Regeer ons door uw woord en door uw geest en wil ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Want ook hier van binnen komt die kerk de vijanden aan de weet. Dat is de derde gedachte. Zullen we dan eerst gaan zingen? Zingen van de 45ste psalm. De versen 2 en 3. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. En het derde vers. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. En wat daar volgt in het tweede en het derde vers van de 45ste psalm. De vijanden van Gods koninkrijk, ja, die kom je tegen. Als de Heere je door die poort van dat koninkrijk heeft ingebracht, dan zou je denken, hier ben ik veilig. Hier zal ik van de vijanden nooit geen last meer hebben. Hier zal ik van die binnenprater wel af zijn. Hoe was het ook alweer? Het was een driehoofdige vijand. We hebben het wel eens genoemd, een monster met drie koppen. Duivel, de wereld en mijn eigen vlees. En het is waar hoor. Als de Heer een mens bekeert, dan legt hij een keus in het hart. En dan vinden er soms de grootste veranderingen vanuit die vernieuwing plaats. Afhankelijk van hoe het leven van iemand is geweest voor die tijd. Kunt je voorstellen wanneer iemand altijd ingetogen heeft geleefd en onbekeerd was. En de Heere dan in het hart grijpt en zijn liefde uitstort. Nou ja, dan zie je aan de buitenkant niet zo heel veel van die innerlijke vernieuwing. Maar als je in de wereld hebt geleefd, ja, dan zie je heel wat veranderen. Dan vindt er een rigoureuze reformatie plaats in het leven van zo iemand. Nee, die kan het in het café niet meer uithouden. En die zie je ook niet meer in die sportkantine. En vul dan andere plaatsen waarvan we weten dat we er eigenlijk niet thuis horen. Vul het dan maar in. Leg je eigen leven er maar eens naast. En toch, ja, die oude vijanden die we net hebben genoemd, de duivel, de wereld en mijn eigen vlees, die doen nog steeds pogingen om die ziel die door die poort van dat koninkrijk ingetrokken is terug te laten keren. En dan gaat de twijfelzaaier, die gaat rond. De aanvallen van de vorst der duisternis. O, dat leven, dat nieuwe leven van die levendgemaakte kerk, dat is er beducht voor. En daarom wordt hier ook de vraag gesteld: bewaar uw kerk. Bang voor de kracht van de vorst der duisternis. Bang voor de zuigkracht van de zonde en de wereld. Maar ook bang voor de zwakheid van mijn eigen zondige vlees. Ja, na ontvangen genade, bang dat die verdorven wortel weer opnieuw loten gaat uitschieten. Bewaar en, ja, vermeerder uw kerk. Want die ziel die door die poort van dat koninkrijk is getrokken, in de weg van de waarachtige bekering, die ziet ook dat dat koninkrijk uitgebreid moet worden, want het gaat haar om de eer van die koning van dat koninkrijk. En het gaat hem, het gaat haar om het behoud van zielen die nog niet door die poort van dat koninkrijk binnengetrokken zijn. Vermeerder uw kerk. Heren, er zijn er nog zoveel die liggen buiten dat koninkrijk. Er zijn er nog zoveel. Ach, die hoef je misschien niet eens te zoeken buiten de gemeente. Maar leg je eigen hart er nu eens naast. Er zijn er nog zoveel die per dag nog niet één seconde nadenken over dat koninkrijk der hemel. Dan kun je op het erf van het verbond geboren zijn. Dan kun je het teken van het verbond aan je voorhoofd hebben gekregen. En je dan nog niet één seconde per dag druk maken om dat koninkrijk Gods. En jezelf niet eens de vraag stelt, zal ik wel ooit een inwoner van dat koninkrijk zullen worden? Maar ons alleen maar druk maken over het aardse en over het tijdelijke. Nee, dan hoeven dat nog niet eens verkeerde, slechte of zondige zaken te zijn. Het kan gaan over de vraag, ja, zal ik weer gezond kunnen worden als ik een kwaal in mijn lichaam omdraag? Het kan gewoon gaan over de vraag hoe dat ik mijn tijdelijke leven kan onderhouden. Kan ik mijn bedrijf overeind houden? Nou ja, vul dan allemaal uw eigen noden en uw eigen zorgen maar in. En daar kan de Satan precies op inspelen. Want hij wil die aandacht van dat koninkrijk Gods aftrekken. Als we maar bezig blijven met alles wat met deze aarde en met alles wat deze wereld te bieden heeft, dan is het de duivel prima. Al gaan we dan twee keer naar de kerk en door de week ook nog. Maar de vraag, vermeerder uw kerk, is zo een dan vreemd? Ja, die vraag die wordt pas gesteld als je zelf door die poort van dat koninkrijk der hemelen binnengetrokken bent. Door woord en geest ga je de grootheid van die koning zien. En dan ga je het geluk van die inwoners van dat koninkrijk zien. En dan ga je het ongeluk zien van al degenen die daar nog buiten liggen. Bewaar en vermeerder uw kerk. En vervolgens, verstoor de werken des duivels. Ja, met die werken des duivels, daar heeft die ziel ook kennis meegemaakt. Die ziel die weet hoe groot dat de kracht van de vorst der duisternis is. Die ziel die weet dat de vorst der duisternis op alle terreinen van het leven thuis is. En daarom heeft de Heere in dat voorbeeldgebed zijn discipelen in de mond en in het hart gelegd, bid er maar om. Vraag maar aan de koning van dat koninkrijk, verstoor de werken des duivels. En alle heerschappij, welke zich tegen u verheft. Nou ja, dan zijn we zomaar nog niet klaar. Toch? Als we moeten gaan vragen of dat de Heere alle heerschappij die zich tegen hem verheft en wil gaan verstoren, dan hebben we heel wat te vragen. Ja, te beginnen in ons eigen leven. Ja. Te beginnen in ons gezinsleven, te beginnen in ons gemeentelijke leven. Maar wat denk je, als het gaat over de ontwikkelingen die plaatsvinden op het burgerlijke maatschappelijke terrein? Wat een werken van de vorst der duisternis. Wat een heerschappij komt dan openbaar bij die goddeloze regelgeving en wetgeving. Alles wat tegen Gods heilig woord wordt bedacht. Ook als het gaat over de aanslagen tegen dat heilige woord. Want daar hebben onze vaderen het ook over. Mitsgaders dus ook alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord worden bedacht. Dat woord, hè? Dat woord, dat moet ontkracht. En daarom allerlei vormen van nieuwe vertalingen. Dat woord moet worden ontkracht. Ach, we beseffen zelf niet half wat er allemaal speelt. Ook op het terrein van de kerk. Als het gaat over vrouwen in het ambt. Als het gaat over andere dingen die tegen Gods woord indruisen, het scheurt kerkverbanden uit elkaar. Mitsgaders, alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord worden bedacht. En dwars door alles heen. Onbegrijpelijk, maar ook troostvol. Dwars door alles heen gaat de Heere door met de uitbreiding van zijn koninkrijk. Hij zal zorgen dat dat koninkrijk inwoners, dat dat koninkrijk onderdanen heeft. Hij zal de vijanden van dat koninkrijk ten onder brengen. Totdat, staat er, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. En dan gaat het over de heerlijkheid van dat koninkrijk. Ja, er was er een bij de omwandeling van de Heere Jezus, en die heeft gevraagd: Heren, zijn er ook weinig die zalig worden? Is dat een klein koninkrijkje? En wat heeft de Heere gezegd? Heeft de Heere gezegd, ja, dat is een klein koninkrijkje? Nee. Heeft de Heere dan tegen die man gezegd, dat is een groot koninkrijk? Nee, dat heeft de Heere ook niet gezegd. Wat heeft de Heere dan wel gezegd? Strijd om in te gaan. En het is waar, dat koninkrijk van God, dat wordt wel eens een klein kuddeke genoemd. Zeker, in het licht van de mensenmassa, vanaf Adam tot straks op de jongste dag. Het zal een klein kuddeke zijn. Maar aan de andere kant, ja, als de Heere ons uit genade een plaats gaat geven in dat koninkrijk, nou, dan kun je gerust beginnen met tellen. Maar je komt nooit aan het eind. Nooit. Want het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Nee, dus geen dun bevolkt koninkrijk. Maar die arbeid van Christus, hè, dat plaatsbekledende werk van Christus. Dat is nou genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Met andere woorden, er is zoveel bloed door hem gestort, dat de zonde van de hele wereld wel afgewassen zou kunnen worden. Dus van niemand van ons zal straks ooit kunnen zeggen, als hij of zij voor die gesloten poort komt te staan: voor mij was er geen plaats meer, want het bloed der verzoening, dat was op. Nee, nooit zal iemand dat ooit kunnen zeggen. En wat een wonder. Nu gaat de Heere door met dat kerkvergaderende werk. Hij heeft het zelf gezegd. En ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. Nog steeds moet de Heere andere schapen tot zijn stal toebrengen.
Opdat mijn huis, zegt de koning van dat koninkrijk, opdat mijn huis vol worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in alle. Om wie zal het gaan? Om wie het gaan zal? Ja, zegt er een, het zal me gaan om mijn zaligheid. Want dat koninkrijk, dat is een koninkrijk van zaligheid. Daar zal het me toch om gaan. Om wie zal het gaan? Het zal niet gaan om mij. Maar het zal gaan om hem. Het zal gaan om God, de koning van het koninkrijk is. Het zal gaan om zijn rijk. Het zal gaan om zijn naam. Hoe was het ook alweer? Uw naam worden geheiligd. En het zal gaan om zijn koninkrijk. Dus waar gaat het dan om? Om zijn eer. Dat had Christus op het oog. De eer van zijn vader. En daaraan verbonden de zaligheid van de zijne. Maar de eer van zijn vader bovenaan. Dat had hij op het oog toen hij dit allervolmaakste gebed aan zijn jongeren heeft geleerd. En dan de vraag, heb ik ook al eens een oog gekregen voor de middelaar? Want zonder en buiten die middelaar, zonder en buiten zijn gerechtigheid, zonder en buiten de toepassing van zijn dierbaar hartebloed, zal ik nooit door die poort in dat koninkrijk getrokken kunnen worden. Want het is alleen maar op grond van zijn werk dat onderdanen van de vorst der duisternis onderdanen van Gods kerk zullen worden. Oh, wat was Paulus dan gelukkig, hè? Die heeft alle dingen schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Christus, want daar lag voor hem de sleutel van dat koninkrijk der hemelen. Wat voor mensen komen er binnen? Ja, daar heeft Johannes iets van gezien in de openbaring. Hij zag ze staan met lange witte klederen. Witte klederen. En die klederen die waren nu gewassen in die reine plassen van dat dierbare middelaarsbloed. Zo komen ze binnen, gewassen in die reine plassen van dat dierbare bloed. Wanneer ze daar iets van mogen beseffen, daar iets van mogen beleven, dat voor zichzelf mogen geloven. Oh ja, dan zien ze uit naar de heerlijkheid van dat koninkrijk. Om opgenomen te worden in heerlijkheid. Oh, dan kunnen we er iets van begrijpen. Dat Guido de Bre in de belijdenis ervan uitgeroepen heeft. Die komst van dat koninkrijk, die heerlijkheid en die volmaking op de jongste dag, met een sterk verlangen uit te zien. Oh ja, adventstijd. Komst. Komst van Christus in het vlees. Maar ook de komst van Christus. De wederkomst op de wolken des hemels. En dan de vraag, zien wij daar ook al naar uit? Amen. zingen wij nu tot slot van het gebed des Heren en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. En wat er volgt, de derde vers van het gebed des Heren. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.